Gemeente, in zondag 9 tot en met zondag 22 wordt in ons leerboek de 12 artikelen van het geloof één voor één behandeld. Artikel 1, we hebben het net beleden, is: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Nou, daar wordt in zondag 9 over gesproken, hebben we de vorige keer gezien. En ook in zondag 10, wat we vanavond gaan overdenken. We hebben in zondag 9 de vorige keer beleden dat die Vader schepper is. En nu in zondag 10 gaat het erom dat hij de schepping niet alleen gemaakt heeft, maar dat de Heere, die almachtige Vader, ook zijn schepping onderhoudt en regeert. En dat is op zich al een heel groot wonder. Nadat God de hemel en de aarde heeft geschapen, laat God zijn schepping niet los, hij laat ze ook niet vallen. Hoewel dat wel heel terecht zou zijn geweest, want die zwarte dag van de zondeval, die staat toch maar beschreven in Genesis 3. Waarin de wereld zo anders is geworden dan God het oorspronkelijk had bedoeld. Nee, ondanks die zwarte dag, die diepe val, die zondeval, waarin alles zo verknoeid is geworden, houdt God toch zijn schepping in stand. Eerst schiep hij het en sindsdien bewaart hij zijn schepping tot op de dag van vandaag. God is geen metselaar die een prachtig mooi huis maakt en metselt en het is voltooid en dan wordt het opgeleverd en dan gaan de bewoners in. En of die bewoners er nou netjes of zuinig op zijn of ze breken het huis af, dat interesseert die metselaar niet. Die bemoeit zich verder nergens meer mee. Nee, zo is God niet. We hebben het zojuist gezongen in Psalm 93. Hij bevestigt de aard en hij houdt door zijn hand, heel belangrijk voor vanavond, die hand van de Vader. En hij houdt door zijn hand dat schoon gebouw, metselaar, dat schoon gebouw onwankelbaar in stand tot op de dag van heden. Nou, die hand Gods, gemeente, dat heeft alles te maken met de voorzienigheid. De wereld is in stand, tot stand gebracht door het woord van God. Hij sprak en het was er. De wereld is tot stand gebracht door het woord van God. De wereld wordt in stand gehouden door de hand van God. En over die hand gaan we nadenken. Zet boven de preek de voorzienigheid van God. De voorzienigheid van God. Twee gedachten. Ten eerste, de vaderhand die draagt. Leest u maar mee in antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde als ook alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. De vaderhand die draagt, die zijn hand er onderhoudt. En ten tweede gaan we opletten, een vaderhand die bestuurt. Die alles met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, met diezelfde hand bestuurt. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid, ziekte, rijkdom, armoe en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Ik zet dus boven de preek de voorzienigheid van God. We letten ten eerste op de vaderhand die draagt en ten tweede de vaderhand die stuurt. Nou, gemeente, zondag 10. Dat is een hele moeilijke en een hele diepe zondag. Ik hoop dat ik dat vanavond met veel liefde, maar ook met heel veel voorzichtigheid en met teerheid in uw midden mag neerleggen. Een van de meest omstreden zondagen van de catechismus. Zondag 10 over die voorzienigheid van God, dat roept heel veel vragen op. En zeker als je wat meegemaakt hebt in je leven. Ik denk aan dat beruchte boek van Maarten 't Hart. Ik mocht niet lezen op de Guido. Maarten 't Hart met een gedoopt voorhoofd, die zo'n haat tegen God had, heeft nog steeds. Maarten 't Hart heeft een boek geschreven, Vlucht regenwulpen. En bladzij 1 van dat boek heeft als motto zondag 10, vraag en antwoord 27, wat we dus vanavond overdenken. En in die roman, sommigen kennen dat denk ik wel, van Maarten het Hart, bestrijdt hij Gods voorzienigheid heel scherp. En hoe dan? Nou, de moeder van de hoofdfiguur in die roman, die gaat aan keelkanker sterven. En dan komen er een paar ouderlingen op bezoek. Twee grote zwarte kraaien. En die gaan dan met moeder, die keelkanker heeft, praten. En dan zeggen die twee ouderlingen dat God die keelkanker gezonden heeft als een voorsmaak van het eeuwig straflijden in de hel. Nou, dan wordt die zoon die dat hoort van die twee ouderlingen, die zoon die wordt zo ontzettend woedend en die schopt die twee ouderlingen het erf af. En dan schrijft hij in zijn boek, die God van de Heidelberger Catechismus, die mensen zo intens haat, dat die God keelkanker heeft uitgevonden. En dat hij nou op een zo laaghartige wijze mijn moeder daarmee vermoordt, zo'n God, daar wil ik niet in geloven. Wat vind je daar nou van? Het staat toch maar in dat antwoord, hè, dat gezondheid en ziekte uit die vaderhand zomaar worden gezonden. Dus als je MS hebt, of spierdystrofie, of wat dag gisteren in de krant stond, het Reformatorisch Dagblad, over die jonge man, hè, die met zonder armen geboren is. En bovendien krijgt die man nou ook nog een keer polio eroverheen. Uit zijn vaderlijke hand. Dankjewel. Of als je dat leest in de krant, in de wereldgeschiedenis. Gisteren stond er op pagina 1 duizenden doden in Oost-Afrika vanwege de droogte. Armoede. Wie heeft nooit die plaatjes gezien van die kleine, arme kinderen die sterven van de honger, uitgemergelde kinderen, met die dikke buikjes en die ogen waar het vocht uitlopen, waar al die vliegen zo omheen zitten. Stel je voor dat je een gehandicapt kind krijgt, dat je dat van tevoren weet. Je kind is niet goed, u bent in verwachting, je kind is niet goed. Ik moet dan zeggen, dank u wel. Ik ben zo blij dat dat Gods wil is. Voelt u de diepte van deze vragen? Dat zijn geen theoretische vragen. Dit zijn schreeuwen, noodkreten in de praktijk van het gebroken bestaan in de wereld of in je persoonlijk leven. Wat moet ik hiermee? Nou, ik ga proberen wat handvatten u te geven. Ik wil 4 opmerkingen maken. Het eerste wat ik wil zeggen, heel voorzichtig hoor. Het eerste wat ik wil zeggen is, naar aanleiding van zondag 10, hier wordt geen verstandelijke verklaring gegeven van het godsbestuur. Zo moet je dat niet lezen. Hier is een kind van God aan het woord, een getuigenis van een gelovige. En die gelovige die kan het nou maar niet anders zien dan dat nou die grote schepper om Christus wil mijn God en Vader is. Die machtige God en die getrouwe Vader. En als kind van de Heere ziet hij alle dingen in betrekking tot die vaderhand van God. Dus hier is een gelovige aan het woord. Gods voorzienigheid heeft te maken met Gods vaderhand, zijn vaderlijke zorg. Antwoord 27 begint met de alomtegenwoordige en de almachtige kracht van God. En dan mag een kind van God, een volgeling van Jezus, een gelovige die spreekt, die ziet in die almachtige kracht van God niet een kracht die je wil verpletteren, die je vijandig gezind is, maar die almachtige kracht is de kracht van een hemelse Vader die voor mij wil zorgen, die mij wil helpen in alles wat mij ook overkomt. Het is geen toeval, het is geen lot, het is geen noodlot. Maar ten diepste mag je weten als gelovige, het is leiding. Goddelijke, vaderlijke leiding. Dat is één. Hier is een gelovige aan het woord. Het is geen filosofische bespiegeling van hoe nou het lijden in elkaar zit. Tweede opmerking die ik wil maken. Als het gaat over het godsbestuur, gemeente, dan gaat dat mijn begrip te boven. Hoe ouder ik word en hoe meer ik meemaak in, ja, in je persoonlijk leven, maar vooral ook in het pastoraat, in de bezoeken, in de gesprekken. Dan zeg ik, ja, ik krijg het allemaal niet op één noemer hoor. Ik krijg het allemaal niet op een rijtje. Asaf had daar ook last van. En hij zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Hij zegt, maar het is een stuk dat in mijn oog te moeilijk is en veel te hoog. De Heere vraagt ook niet of wij hem begrijpen. De Heere vraagt wel of wij hem leren vertrouwen. Al begrijpt mijn ziel u niet. Isaac da Costa heeft een keer een gedicht gemaakt. Wegen Gods, hoe duister zijt gij. En zo is het. Ik denk aan die Engelse oudvader die een boek schreef over de mystery of providence. Het mysterie, het raadsel van de voorzienigheid. God vraagt van ons geen doffe berusting. Zo moet je dat niet lezen. Van nou ja, het zal wel zo moeten zijn. Dat vind ik zo'n onzinnige uitdrukking. Het zal wel zo moeten zijn. Nee, dat is fatalisme. Dat is doffe berusting. Dat vraagt God helemaal niet van je. Maar God, de andere kant ook niet. Dat je hem verwerpt, net zoals maakt het hart. Dat je net als de vrouw van Job zegt, nou zeg God nou maar vaarwel. Je kinderen hebt die je afgenomen. En je bovendien hebben allemaal zweren en zo. En alles is je afgenomen. Zeg God nou maar vaarwel en sterf. Laat ze je nou maar een spuitje geven van alles af. Geen doffe berusting. Aan de andere kant ook niet Gods verwerpen. Maar gemeente, dat vind ik zo heerlijk. Zo eerlijk, zo open. Er is in de Bijbel ruimte voor vragen. Je mag bij God uithuilen. Ik heb het er niet zo op. Dat mensen zeggen, ja maar dominee, ik ben nooit opstandig hoor. Ik ben nooit opstandig hoor. Ligt er dan een engel op het ziekbed? Ik ben wel eens opstandig. Ik ben ook wel eens boos. Op God. En ik vind het zo heerlijk dat er ruimte is voor die opstand in de Bijbel. Wij kennen alleen maar Job 1 en 2. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Nou, dat is wat als je dat kan zeggen. En we vergeten dat er nog Job 3, 4, 5 tot en met 42 achteraan komt hoor. Die eerste twee hoofdstukken kon hij zeggen van nou ja. Hij schreef goden niks ongerijmd toe. En hoofdstuk 3 zegt hij kwam dat dood was. Hij vervloekte zijn geboortedag. En dat is menselijk. En nou laag God hè. Ja maar Job, kijk nou uit wat je zegt. Je mag niet opstandig worden. Job was opstandig. En nou laag God hem helemaal uitpraten. Dat vind ik zo. Ja mag ik dat zo zeggen. Dat vind ik zo lief van God. Hij laat hem helemaal uitpraten. Helemaal uitrazen. Er is in de Bijbel, ja, er is gelukkig ruimte voor vragen. Voor worstelen met God. Ik snap het niet, Heer. Voor waarom? Ja, zeggen mensen dan. Dat is een onzinnige uitdrukking. Ja, je moet maar niet vragen waarom, maar waartoe. Dat vind ik zo'n lieve smoes. In de Bijbel is sprake van die waarom-vraag. Asaf, die slingerde het God in zijn gezicht. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoten? Hij sprak niet over God, hij worstelde met God in het gebed. Waarom? En God is zo geduldig, hè? Je hoort het allemaal aan. Ja. Voelt u de moeilijkheid? Ik probeer met u af te steken naar de diepte. Naar de puinhoop waarin u nu zit. Die Godsregering, die leiding. Ik ga er ook twee keer over preken. Volgende keer ga ik hiermee verder. Zondag 10. Die leiding waarmee u zit, dat is een raadsel voor me, dominee. Ja, nou, in de Bijbel is dat ook zo. Een puzzel. Je pijnt en je pikt het en je krijgt het nou maar niet op één noemer. Ik heb ook als dominee geen pasklaar antwoord. Dat heb ik ook niet. En in de Bijbel is dat ook niet zo. Zijn weg is in de zee. En zijn pad is in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. En weet je wat nou een gelovige is? Dat niet iemand die zegt van nou, ik heb een antwoord. U hebt vervolgens gestudeerd. Heb u een antwoord? Nee, ik heb geen antwoord. Een gelovige is iemand die vertrouwend de Heere volgt. Ja, nou was er vroeger een versje. Ik wil volgen zonder vragen. Ik wil volgen zonder vragen, dat is mooi als dat kan. Maar je mag de Heere ook volgen, al heb je 1000 vragen. Dan mag het ook. Al is het met een hart vol met vragen. Nou, dat is het tweede. Het godsbestuur gaat mijn begrip te boven. Het derde wat ik wil zeggen, dat is, het gaat gelukkig nooit buiten de Heere Jezus Christus om. Dat had misschien wel iets meer in dit antwoord naar voren kunnen komen, maar dan zeg ik het maar erbij. Het gaat nooit buiten Christus om. Het woordje voorzienigheid, dat komt letterlijk in de Bijbel voor bij Abraham. Hè? Bij dat offer wat Abraham gaat brengen, Genesis 22. Dan gaat Isaac, Abraham met zijn zoon Isaac, die berg op. Waar is het lam, mijn vader, waar is het lam ten brandoffer? Mijn zoon God zal zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien. Voorzienigheid, kinderen, schrijf maar op je blaadje, je pennetje meegenomen hebt. Voorzienigheid heeft te maken met Gods oog. Hij ziet alles van tevoren. Maar het heeft ook te maken met Gods hand. Voorzienigheid zit ook hier. Hij voorziet erin. Dat is zijn zorg. Zijn wakend oog dat hij alles ziet, maar ook zijn zorgende hand die helpt. Die ervoor zorgt, die erin voorziet. Nou, als ik dan denk in Genesis 22 aan Abraham en Isaac, op de berg des Heren zal erin voorzien worden, zegt God. Dan denk ik natuurlijk ook aan die andere berg. Niet aan de Moria, maar de berg Golgotha. Waar dat bloed gedruppeld heeft, waar dat kruis gestaan heeft, waar mijn verlosser aan gehangen heeft. En weet je wat ik dan zie, gemeente? Als ik denk aan die heuvel Golgotha, waar het lam van God hing. Daar heeft God erin voorzien. In mijn diepste nood, in mijn diepste zonde, schuld. Weet je, als ik kijk naar die andere bergen, laat het tot troost zijn voor mensen die diep zitten vanavond, diep zitten. Laat het tot, als ik nou kijk naar die andere bergen, die heuvel, of op die heuvel waar dat kruis gestaan heeft. Dan zie ik, dan praat ik even niet over uw pijn en over uw smart, maar dan zie ik daar Gods pijn. Dan zie ik Gods offer, dan zie ik Gods smart. Dat de smart die daar is in het vaderhart, toen hij zijn zoon zag lijden, bloeden, sterven, vermoord worden. Gods offer. Die geschiedenis van Abraham, hè, daar lees ik natuurlijk hoe God aan Abraham een offer vraagt, eigenlijk alles vraagt. Maar als ik dan denk aan de geschiedenis van Golgotha, dan zie ik dat God niet alleen alles vraagt, maar alles ook zelf geeft. Het liefste wat hij had, gaf. De voorzienigheid gaat niet buiten Christus om. Gods oog, Gods hand en ten diepste gaf God zijn hart. Toen Christus stierf. Ik denk aan die vader die vroeger is aan een vlootpredikant. Nou dominee, waar was nou jouw God toen mijn zoon doodgeschoten werd aan het front? Weet je wat die vlootpredikant antwoordde? Zijn antwoord was: God was daar waar hij ook was toen zijn eigen zoon werd vermoord. Ook aan het front. Ook aan het front. Alleen jouw zoon stierf aan het front voor het vaderland. Maar die zoon van God die stierf aan het front voor verloren zondaars. Dat is het verschil. Dan heb ik nog een vierde opmerking. Vierde opmerking is deze. In antwoord 27 van zondag 10 gemeente gaat er, geeft de catechismus een beschrijving van het geloof in Gods voorzienigheid op het kinderlijke af.
Het geloof heeft altijd iets kinderlijks. Als dat kinderlijke, dat eenvoudige ontbreekt, dan is het niet van God. Dan maar ongenuanceerd, dan is het niet van God. Schrijf het op, dan is het niet van God. Het ware geloof heeft altijd iets kinderlijks in zich. Als het ingewikkeld geworden is, dan is het van mensen. En ik vind het zo'n heerlijk kinderlijk antwoord. Ik geloof op het kinderlijke af, dat tot in de kleinste dingen toe, ja, dat God mijn vader is om Jezus wil. En dat mijn God en mijn vader, dat die leeft. En dat die geeft of onthoudt, mij onthoudt, of van mij afneemt wat ten diepste in zijn liefde en zijn wijsheid goed voor mij is. Weet je wat een kind van de Here zegt in zijn kinderlijke geloof? Die zegt dit: mensen, u kunt mij nog zoveel vragen stellen. Je kan me met vragen overstellen. Ja, maar waarom dan dit en waarom dan dat? En waarom dan die tsunami en waarom dan Tsjernobyl en waarom dan Rwanda en waarom dan Srebrenica en waarom dan? Enzovoort. Je kan me met vragen overstellen. En je kan me met vragen eronder bedelven. Maar een kind van de hemelse vader die zegt: meer moet je van mij niet vragen. En meer wil ik er niet van zeggen. Maar ik zeg er wel dit van: dat voor mij alle dingen uit die vaderlijke hand mij toekomen. Nou, er zit iets kinderlijks in, hè? Ja. Ja, gemeente, het blijft moeilijk. Wie kent dat beroemde boek van die Jood, Joodse rabbijn, Harold Kushner, Als het kwaad goede mensen treft? Nou, dat is een bestseller geweest, zo'n pakweg 25 jaar geleden. Als het kwaad goede mensen treft, zo heette zijn boek. Je kan je natuurlijk afvragen, zijn er eigenlijk wel goede mensen? De Bijbel leert mij dat er alleen maar zondaars zijn. Je zou ook nog kunnen zeggen, ja, als het goed kwade mensen treft, dat is eigenlijk een wonder van God. Maar goed, hij schreef een boek Als het kwaad goede mensen treft. En dan zie je ook die worsteling. Deze Joodse rabbijn, die had een zoon, die heette Abraham. En die stierf toen hij 14 jaar was, aan een of andere zeldzame ouderdomsziekte. Heel snel oud zou worden. Op zijn 14e was hij al een mannetje van 85, 90 jaar. Een hele snelle ouderdomsontwikkeling. Nou goed, je zou 14 jaar zijn en je kind verliezen. Nou, daar had die rabbijn het zo moeilijk mee. Toen schreef hij dat boek. Hij zegt: ik kan het niet op een noemer zetten. Als God nou liefdevol is, waarom doet hij me dat aan? En als God nou almachtig is, dan kan hij er toch zeker wat aan doen. Ik krijg dat niet op een rijtje, die macht van God en die liefde van God. Hij zegt: ik kan dat niet volhouden. Als ik de krant lees en ik kijk naar het journaal en ik kijk wat er in de omgeving allemaal gebeurt. Hij zegt: het is één van twee. Of God is niet liefdevol, hij wil de mensen het goede niet geven. Of God is niet almachtig, hij wil het wel, maar hij kan daar ook niets aan doen. Nou zegt de Bijbel, God is alle twee. Hij is zowel almachtig, zondag 9, en ook liefdevol. En wij kunnen dat niet op één noemen elkaar. En toch is het zo. Ik geloof dat dat zo is. Er zijn vragen, ach, ik kan nog heel veel voorbeelden geven. Er zijn vragen, ja. Heren, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u. Ik denk aan dat boek van Elie Wiesel. Wie heeft er wel eens gehoord van Elie Wiesel? Ook zo, ja, zo diep, hè? Ook een Jood. In de boeken van Elie Wiesel, Nobelprijswinnaar. Daar beschrijft hij de verschrikkelijke dingen die gebeurd zijn in de Holocaust. In de Shoah, in de 6 miljoen Joden die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft zelf ook in Auschwitz gezeten. En dan schrijft hij in een van zijn boeken het verschrikkelijk iets. Hij zegt: we stonden op een gegeven moment op een appel in Auschwitz. En toen werd er een kind. Die stierf de wurgdood. De wurgdood. Die hadden ze opgehangen aan een touw, aan een galg. En hij zegt: dat kind, de verstikkingsdood, sterven aan zo'n touwtje. En er was er iemand die zei tegen hem, waar is God toch? Waar is God toch? En dan schrijft Elie Wiesel en zei, toen was er een stem in mijn hart die zei, Heer, ze hebben God opgehangen aan de galg. Een vaderhand die draagt. Er staat in antwoord 27 de almachtige en alomtegenwoordige kracht, waarmee hij alle schepselen met zijn hand onderhoudt. Hij draagt. Die kracht van God. Alomtegenwoordig, overal present, nergens afwezig. En almachtig, die kracht van God. Ja. Die onderhoudt en regeert. Wat onderhoudt en regeert hij? Alle dingen. Al zou je antwoord 27 lezen en antwoord 28, kinderen, dan moet je tellen, als je een sommetje van mij wil maken, moet je tellen hoeveel keer dat woordje alle voorkomt in zondag 10. Dat komt heel veel keer voor. Alle schepselen in zijn hand, alle dingen, alles geschapen, alle tegenspoed in alles wat ons in de toekomst nog zal gebeuren, alle schepselen. Dus er is niks uitgezonden. Het is niet zo wat je vaak hoort, althans wat ik vaak hoor in de hedendaagse theologie, mensen, dat God je in de grote dingen, dan leidt hij je, maar God geeft je speelruimte en zo. De grote lijnen van je leven, die stippelt hij uit en de kleine lijnen, die heb jij voor je rekening te nemen. Zo is het niet, gelukkig niet. Tot in de kleinste, nietigste, toevalligste dingen leidt hij mij. Alle dingen. De onderhouding als met zijn hand is door alle schepselen. Hij houdt ze allemaal in zijn hand. He's got the whole wide world in his hand. Alles. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Alles. En dat vind ik ook troostrijk. We hebben gelezen uit de bergreden waar de Heer Jezus spreekt over, kijk nou eens naar de vogelen des hemels. Kijk nou eens naar die vogeltjes. Die zaaien niet. En die maaien niet. Nou, dacht je dat God nou geïnteresseerd is, die hoge God geïnteresseerd in een mus? Ja, zegt de Heer Jezus. Mijn hemelse Vader, het is voor hem niet te hoog om zich met die beestjes te bemoeien. Zo is de Vader. Die niet alleen de grote lijnen een beetje regelt, maar alles. Kijk nou eens naar de leliën des velds, niet de cederboom of zo, maar gewoon zo'n klein blanke lelie. Nou, dat is een prachtig mooi bloemetje om te zien. De arbeiden, ze spinnen niet. Maar, zegt de Heer Jezus, we hebben het gelezen, dat blanke, witte kleedje, dat heeft God nou gelegd, dat heeft de Vader nou gelegd, om dat bloemetje, om dat plantje. Dat heeft God, dat heeft de Heer zelf, dat plantje omgedaan. Zo is de Vader. Dus de zorg van de Heer gaat uit over de dierenwereld, over de plantenwereld. Over de mensenwereld. En natuurlijk in het bijzonder over zijn eigen huisgezin. De kinderen van God. Daar gaat de Heer met een bijzonder, een intensive care, een intensieve zorg mee om. Gij gaat toch de vele missies te boven, zei de Heer Jezus. Zie je dan hoe Christus in de natuur wandelde, gemeente? Als de Heer nou alle dingen onderhoudt. Christus die spreekt in de bergreden over de natuur. Dat schone boek. En het platenboek zou je kunnen zeggen. Waarin alles blonk en straalde van de trouwe zorg en de goedheid van de hemelse Vader. Als de Heer Jezus keek naar een bloemetje en een plantje. Dan zag hij daarin iets van het scheppingswerk van zijn hemelse Vader. Heb je zo wel eens in uw tuin gelopen? Uw tuintje. Heb je zo wel eens naar een vogeltje gekeken, kinderen? Naar een bloemetje, juist in dit jaargetijde ook. Ik ben ervan overtuigd, als je dicht bij het vaderhart leeft, dat je die vaderhand in zo ontzettend veel dingen in je leven gaat zien. Op de zonderschool leerde ik een versje. Hij hoort de jonge raven. En hij bekleedt met gras het dal. heeft voor elk schepsel gaven. Ja, hij zorgt voor het gans heelal. Wie? Mijn hemelse Vader. Die alle dingen onderhoudt.
Tweede gedachte.
God is ook een God die alle dingen bestuurt, regeert.
Er staat in de tweede helft van antwoord 27, die alzo met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. En dan komen er 6 tegenstellingen. Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe. En tenslotte als 7e, en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.
Dus toeval regeert niet, is er ook niet, maar God de Heere regeert. Wat een stuurman is op een schip, wat een generaal is in het leger, zo is God in deze wereld. Er overkomt mij niks, er wordt hier gesproken over overkomen. Wat me nou is overkomen, gemeente? Nee, de catechismus spreekt niet over overkomen, maar over toekomen. Het komt mij toe. Het gaat door Gods handen heen eer dat het bij mij terechtkomt. Hij schikt het mij toe. Hij schikt het mij toe. Niet overkomen, maar toekomen. Hij schikt het mij toe. Net zoals bij Jona. Boven dat boek Jona zou je kunnen zeggen, God beschikt.
God beschikt. En God beschikte een hevige stormwind.
Jona had kunnen zeggen, nou wat me nou er is overkomen, zeg, ik lag in dat schip te slapen en er kwam toch een storm opzet. Nee, God beschikte die stormwind. En toen, die vis. Wat me nou toch is overkomen, nee, God beschikte die vis die hem opstokte. En toen die wonderboom, nou dat is ook toevallig zeg, die wonderpal waar ik lag. Nee, God beschikte die wonder. En ook die worm, ook dat beschikte God. De goede dingen, de reddende dingen, de fijne dingen en ook de minder fijne dingen.
Nou, hier wordt gesproken over loof en gras. Mooi in dit jaargetijde om dat te zien. De groene bladeren aan de bomen, het gras in het veld. Die eerste uitspruitsels in de lente tot het laatste blaadje wat valt van de bomen in de herfst. Loof en gras. Regen en droogte. Hier zegt de catechismus dat regen die komt uit de hemel, die komt ten diepste bij God vandaan. God is daar, die heeft daar zijn hand in. De sneeuw die komt uit de schatkameren van God. De wind is in zijn vuisten. Ook het jaargetijde, ook het klimaat. Dat is in Gods hand, in die vaderhand. Een regenbui, dat valt niet zomaar toevallig. Nee. Een wolkje. Ja, er zijn duizenden wolken. Een wolkje als eens mans hand. Daar zorgt God voor. Letterlijk. En ook geestelijk. Denk maar aan Elia. Ook de droogte. De vroege regen. Letterlijk, geestelijk, Pinksteren. Maar ook de spaderegen. Daar is wel God voor. En zegt hier het kind van God, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Vette jaren en 7 magere jaren. De farao, wie zorgt daarvoor? Ja, uiteindelijk zit daar Gods hand achter. We zien daar in de vette jaren, daar zien we Gods trouw en goedheid. Zijn milde overvloed dat hij zomaar aan me geeft. En in de magere jaren, ja, daar wil God ook wat mee leren. Dat we ten diepste nergens recht op hebben. En dat God de wasdom moet geven. Vette jaren, ook geestelijk. Magere jaren. Dat kan zijn ook in je leven, hè, dat je in vette jaren zit. Als alles voor de wind gaat en alles loopt soepel en gesmeerd en geen tegenslag en geen tegenspoed. En alles ziet er nog zo glanzrijk uit en zo. En nou, we leven in de vette jaren. En als dan de magere jaren komen. En daar zit nou een God ook achter. Het is ook, daar wil de Heer je ook een les mee leren. Spijs en drank. Elke maaltijd. Is dat nou nodig, dominee, dat je voor elke maaltijd bidt en dankt? Nou, ik denk het wel.
Spijs en drank, alleen al dat je beseft dat komt uit die vaderhand van God. Dat niet zomaar. Daar heeft de, voor een stukje brood, daar heeft de Heer Jezus voor gehongerd. In de woestijn. En voor dat kopje thee, ten diepste, heeft de Heer Jezus daarvoor gedorst, op kruis. Gezondheid en ziekte. Komt het ook uit die vaderhand van God? Nou, dat vind ik moeilijk. Ja, gezondheid wel natuurlijk. Maar ziekte. Wat vindt u daar nou van? En, ja, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Kan je nou zeggen dat nou alle ziekte zomaar uit die vaderhand van God komt? Ik vind dat hartstikke moeilijk. Ik ga het eens aan Job vragen. Zeg Job, wat vind jij er nou van? Weet je wat Job zegt? Job zegt, die boze zweren, hè. Daar staat er in Job 1. En de Satan sloeg hem met boze zweren. Komt dat dan uit die vaderhand van God? Nee, dat komt door de Satan. Ik geloof vast en zeker, gemeend, hè, dat ook de Satan je ziek kan maken. Ik denk aan die kromgebogen vrouw, hè, die een hele bochel in de rug had. En dan staat er in de Bijbel, dat kwam omdat de Satan haar gebonden had. He, dus de Satan die kan je ook een ziekte geven. Dus het is nou niet zo heel erg zo kort door de bocht als hier. Het zit misschien wat genuanceerder in elkaar. En toch. Als ik nou even doorvraag bij Job. Job, die zweren waarmee je al met een potscherf zit te krabben. Zo jeukt dat. Hij zegt, de Satan sloeg mij met boze zweren. En toch zegt Job ook, de hand van God heeft me aangeraakt. Dus aan de ene kant, het kan van de Satan zijn, en toch, daarboven is daar toch iets van die hand van God, die dat gedoogt, die dat toelaat, waardoor de Satan dat kan doen. Hij ziet toch niet op de, mag ik het even moeilijk zeggen, ja, het is niet zo moeilijk, maar hij ziet niet op de tweede oorzaken, maar hij ziet op die eerste oorzaak, op God zelf. De hand Gods heeft mij aangeraakt. Gezondheid en ziekte. Regen en droogte. Rijkdom en armoe. Ook dat is iets wat de Heere geeft. De Heere maakt arm en de Heere maakt rijk. Ook geestelijk. De een krijgt 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. Weet je wat ontbreekt hier, gemeente? Dat is het woordje zonde. Dat zie ik hier niet staan. In dat rijtje wordt de zonde niet genoemd. Dat is natuurlijk logisch. Want de zonde komt niet uit Gods vaderhand. De zonde komt uit het slechte mensenhart van u en van mij. En toch kan God, zo overmachtig, zo bovenmachtig is hij. Toch kan God, zelfs met een kromme stok. Mag je nooit misbruiken trouwens. Maar God regeert daar ook over. Hè? God regeert daar ook over. God kan met een kromme stok toch een rechte slag toedelen. Hij verandert soms de droevigste dingen in zegeningen. Alle dingen, niet bij geval maar zijn vaderlijke hand ons toekomen. De goede dingen, de rijkdom, de vruchtbare jaren, maar ook dat kwade dus. De voorzienigheid is hier gemengd, goed en kwaad. En die voorzienigheid die leidt toch tot mijn zaligheid. Ook de kwade dingen. Als ik nou kijk naar die magere jaren. Hè, dan denk ik aan Jood en aan zijn broers. Er kwam hongersnood. In de Kanaan. En ja. Nou ja. Ja, de eten is op. En dan gebruikt God die hongersnood, die magere jaren. Om uiteindelijk die broers te brengen aan de voeten van Jozef. Dus die magere jaren hebben een doel. Alles in Gods voorzienigheid moet uiteindelijk leiden tot mijn zaligheid. Dat geldt voor magere jaren in uw leven. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ziekte. Voor ziekte. Ziektenood kan verdiepen tot zielenood, zodat ik tot de Heere ga roepen. Ik denk aan die man in mijn eerste gemeente. Er zijn dingen die onthouden je. Ik denk aan die man in de eerste gemeente. En die had ook een ongeneeslijke ziekte aan zijn longen. Nou, lang overleden. En ik bezocht hem hier in die Kazerziekenhuis. Ik zie het nog voor me. Ik hoor nog dat gesprek. En ik zie hem nog voor mijn ogen liggen. En ik kwam naar de kamer in. Ik ging zitten. Stoel erbij. Een praatje. En toen vroeg ik aan die man. Zeg, meneer, waar bidt u nou om? Weet je wat hij zei? Ik dacht, ja, die man die bidt natuurlijk. Die zegt van nou dat ik weer beter mag worden. En een poosje mag blijven leven. En toen zei hij. Ik bid om redding. Die man had begrepen. Niet om genezing. Maar om redding. Ziektenood kan verdiepen tot zielenood. Zodat ik niet meer ga bidden. Heren, mag ik nog een poosje bij mijn man, vrouw en kinderen blijven. Maar dat ik ga bidden. Heren, och wie mijn ziel door u gered. Ik denk aan Jairus. Dat nou dat dochtertje van 12 jaren. Dat is toch wat. Ja, wij kennen de geschiedenis. Je zou dat aan Harold Kushner willen laten lezen. Een jochie van 14, een dochtertje van 12. En dat dochtertje moest sterven. Maar de nood van zijn kind, als ze aan mijn kinderen zitten, dominee, dan zitten ze aan mij. En de nood van dat kind dat op de sterfbed lag, te happen naar adem, dat bracht Jairus, die overste van de synagoge, die Jood, dat bracht hem wel aan de knieën van Jezus. Hoeveel mensen zitten hier vanavond? Die dat kunnen getuigen dat toen het echt nood werd in uw leven. Dat u toen echt niet alleen op de knieën kwam, maar dat je door de knieën ging. Daar zie ik een bloedvloeiende vrouw. Alles geprobeerd. Overal gekerkt. Overal gedokterd. En het werd ze eerder erger dan beter. Maar die ziekte bracht haar uiteindelijk wel bij de zaligmaker. Zie je dat God het dan toch kan gebruiken? Dat hij je toch in zijn vaderlijke hand ombuigt om je te brengen bij de zaligmaker. En als je het zo eens mag zien, gemeente. Als ik het zo eens mag zien. Hè, dat zelfs alle kwaad, dat de Heere dat toch gebruikt. En dat niets wat me ook overkomt, dat niets me zal scheiden van de liefde van Christus. Maar dat God alle dingen tot mijn zaligheid gebruikt. Als ik dat zo eens mag zien, al zit je dan in de moeilijkheden. Al zitten de vraagtekens, die kruipen je keel omhoog. En dan toch. Ja, toch. Dan zie je toch, hè, dat er een zoete druppel in die bittere beker zit die u moet drinken. Een zoete druppel troost. En dat er toch honing zit aan die roede die u zo hard voelt. Alle dingen. Alles. Alles uit zijn grote hand. Niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Denk aan die jongen. Denk aan die jongen. Passerijbewijs. Nou ja, half jaar. En hier in Rotterdam, jaren geleden. Jaren geleden. Ik was pas dominee. En die schoof ze in een bocht, die schoof ze met zijn auto, die schoof zo'n vrachtwagen onder. Ze dachten allemaal, die is geplet. En wonder boven wonder. Kwam er levend uit. Wel vast, wel uit moeten zagen, maar met kneuzingen en zo, maar hij kwam er levend uit. Weet je wat de familie zei? Die zei, jij hebt geluk gehad. Waarop zijn moeder zei, nee. God heeft mijn jongen bewaard. Dat is een verschil, hè? God heeft zijn hand ertussen gehouden. Want al was hij 10 centimeter doorgeschoven, dan was hij geplet. Dat is nou die vaderlijke hand. Alle dingen. Alle dingen. En dan voel ik toch een rust over me komen, gemeente. Een onuitsprekelijke troost. Een ongelooflijke rust. Alle dingen. God is net als een smid. Hij gebruikt rechte spijkers. En hij gebruikt ook vele haken en ogen. En hij gebruikt ook heel veel van die kromme krammetjes. En hij gebruikt het allemaal. God is net een smid. God heeft ook een gereedschapskist. Ik heb er wel eens in gekeken. Weet je wat ik erin zag liggen? Daar zag ik in liggen een duimstok. En ik zag er een weegschaal in liggen. En ook een klok. Die duimstok, daar meet de Heere mee hoe groot dat pak is. Kijk eens naar je schouders. Dan meet het pakje uit. En die klok, die gebruikt de Heere opdat je nou geen seconde langer dan hij bepaalt dat pak zal dragen. En die weegschaal is om het gewicht ervan te bepalen. Niet te groot en niet te zwaar. Zo'n vader hebben we nou. Hij timt het precies. En hij meet het tot op de centimeter, tot op de millimeter. En hij weegt het tot op de milligram. Mijn vader is smid. Dan blijven wel de raadsels hoor, maar God regeert. Hij regelt het toch. Er staat toch alles onder zijn controle. De voorzienigheid, gemeente. Ik weet niet, ik hoop dat het vanavond een beetje duidelijk is wat ik wil zeggen. Ik krijg het niet op een rijtje. Maar ik zeg, ik wil hem volgen met al mijn vragen. En dan moet ik mijn eigen wasje doen, dat is ook waar. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid en die moet ik ook nemen. Ook als het gaat over loof en gras en zo. We mogen Gods water natuurlijk niet over Gods akker laten lopen. Regen en droogte. Maar ja, als je een tuinderij hebt, ja, dan gebruik je ook wel eens beregeningsinstallaties. Nou, dat mag allemaal. De middelen moet je ook gebruiken, denk ik. En als er onvruchtbare jaren zijn, ja, dan gooit er eens wat extra kunstmest bij. En als je ziek wordt of ziek dreigt te worden of ziek bent, ja, dan slik je wat pilletjes en wat medicijnen, ja. En ja, als er armoede is of armoede dreigt, ja, we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid, hè. We zijn ook van alles verzekerd en zo. Basis, aanvullende ziektekosten enzovoort. Je zou kunnen vragen, ja, mag dat nou eigenlijk wel, dominee? Mag dat nou eigenlijk wel? Ja. Ik heb eens een keer van een dominee gelezen, 80 jaar geleden, die was tegen kunstgebitten. Kan je nagaan toen hij een jaar of 70 was, dat de preekstoel stond, hoe dat klonk. Want alles wat kunst is, is niet van de Heere, dus dat mag niet. Ja, zo kan je er ook over denken. Jozef was iemand die voorzorgsmaatregelen nam. En dat mocht, dat keurde de Heere goed. Ze meent, ik ga eindigen. Ik ga volgende keer verder. En ja, waarmee zal ik eindigen? Mag ik hiermee eindigen? Een bekend voorbeeld, u zal het ongetwijfeld een keer gehoord hebben, maar ik vind het er altijd ontzettend mooi. Ik ga hiermee eindigen. Ik heb het gehad vanavond over Gods hand. Gods hand. En dat doet mij denken aan die hand die draagt en die hand die leidt, die regelt, die bestuurt. Wat heerlijk om je dan toch met al je vragen door die hand te laten leiden. Om het uit handen te geven. In zijn handen. Ik hoop dat ik dat nog vaak mag horen. Weet je wat ik wel vaak hoor? Ik kan dat bij u nog niet zo heel erg goed beoordelen, maar wat ik wel vaak gehoord heb. Ja, dominee, ook weer zo'n onzinnige uitdrukking. Er zijn toch een hoop onzinnige uitdrukkingen die mensen gebruiken. Dat is, ja, je moet het maar overgeven. En dan ben ik altijd geneigd om te zeggen, ja, dat zeg u nou wel, je moet het overgeven. Maar aan wie geef je dat nou over? In welke handen geef je het nou over? Is het nou in hoger handen, in Gods handen? Die handen die het willen overnemen. Laat je nou hem het regelen? Laat je hem besturen en waken? Het is wijsheid wat hij doet. Dat wil de Heere wel. Dat we nou het stuur uit handen leren. Volgens mij is dat bekering. Als je nou echt het stuur uit handen leert geven. En het in zijn handen bewust neerlegt. De leidsels, de touwtjes van mijn leven. Heere, u mag ook mijn leven besturen. Al moet ik door het donker gaan. Al moet ik door de dalen heen. Al gaat het door een nacht, hoe zwart, hoe dicht. Als je je nou door die hand laat leiden, dan loop je nooit dood. Of zoals Johannes de Heer het zong, hè, geef de heiland het roer in handen. Gods hand. Vergaat u daarom niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan zingen. Psalm 104, vers 1.